Goedemorgen allemaal. Fijn dat u weer deze kant op geblazen bent. Dat zijn wij ook. En welkom in deze dienst en ook welkom de luisteraars van het internet. Onze voorganger van vanmorgen is dominee Buitenhuis. De organist is Bert Howard. En ik wil u nog even helpen herinneren dat aanstaande maandag gebedskring is bij de familie Howard aan het Alexanderpark. En dat begint zoals altijd om 7:00. En de uitnodigingen en de posters voor de zangdienst liggen op de tafel voor de zangavond zingend naar de zondag. En dat is op zaterdagavond 19 februari aanstaande. Nodigt u misschien familie en vrienden uit om deze zangdienst, die toch altijd zo blij verloopt, bij te wonen. Het keuzelied van vanmorgen, ik heb het Bert al horen spelen, is uit de evangelische liedbundel, lied 396, de verzen 1, 2 en 3. En ik wens u allen een gezegende dienst.
Fijn dat ik vanmorgen weer eens in de midden mag zijn. Ik heb een mooi dier ook gezien, dus we kunnen niet zeggen dat er geen hond in de kerk was. Die is er in ieder geval. Hoe heet die? Is ze ze of een hij? Oh. Ja, ik ben nogal wat dierenliefhebber, dus vandaar dat ik dat dan ook prachtig vind. En Franciscus van Assisi, die preekt altijd voor de dieren. Hè? Daar zou ik een heel verhaal over kunnen vertellen. Fijn dat we vandaag hier bij elkaar zijn. Ik ga binnenkort weer naar Indonesië voor de zending, naar onze zendingspost. Daar hoop ik dan weer een poosje te verblijven. En dan zie ik ook geweldig weer naar uit, na mijn ziekte vorig jaar, dat ik dat weer doen kan. Dat me dat weer gegeven is. Wij zingen samen ons intochtslied, dat is Psalm 98, vers 2 en vers 4. Gebed naderen we samen tot onze God. Ook vanmorgen is onze hulp in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeenschappelijk en persoonlijk onze schuld belijden voor God. En we doen dat met de woorden van Gezang 449, vers 1, 2 en 4. Als we niet alleen met onze mond, maar met ons hart, met ons wezen, onze schuld hebben beleden, dan mag ik u de woorden doen horen uit Jesaja 43. Daar staat: maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. We lezen samen de samenvatting van de wet des Heren uit Romeinen 13 en vers 8 en vers 9. En we zingen dan daarna het groot Gloria, gezang 399 vers 1 en vers 3. Er staat dan in Romeinen 13: zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, ge zult niet echt breken, ge zult niet doodslaan, ge zult niet stelen, ge zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En de Heer Jezus Christus heeft deze wet op Golgotha ten volle vervuld. Voor u, voor mij, voor deze wereld. Geprezen zij zijn naam. Amen. Liet ons enigszins in de steek. Het is een loflied, hè? Dus, en toen dacht ik, ik ga het ineens heel zachtjes spelen. Maar ja, dat kan je zo hebben met ach, geen ding is volmaakt. Oh, vandaar. Het was de meeste die de snaren niet goed bespeelde. Juist, ja. Wij willen samen een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, fijn dat we rondom uw woord bijeen mogen zijn. Dat we daaruit kracht mogen putten voor de komende dagen. Ja, voor de verre toekomst zelfs. We willen u vragen, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? En niet alleen bij ons, maar op al die plaatsen waar mensen bij elkaar komen. In grote kathedralen, in hele kleine kampongs, in een schuurtje. Op die plaatsen waar de slagvelden zijn, waar mensen roepen uit de diepte. In de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, in de gevangenissen. We willen u vragen, geef dat we zo met elkaar u de lof mogen toezingen en bemoedigd mogen worden door dat geweldige woord van u, wat van eeuwigheid tot eeuwigheid is. In de naam van onze Heer Jezus Christus en onder de leiding van de Heilige Geest. Amen. Ik mag vanmorgen de Bijbel voor u openstaan, daar twee stukjes lezen. De eerste schriftlezing is uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 9. En de tweede schriftlezing is uit Ezechiël 12, vers 21 tot en met 28.
Viel die weg?
Hij staat.
Trouwens, ik heb een heldere marinestem, dus je kan dat overal horen hoor. Dat gaat goed. Als u het achteraan niet goed kan horen, eventjes de hand op. Dan gaan we volle kracht gaan we verder. En daar staat het volgende in 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 9. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen sedert lang geweest zijn en de aarde die uit het door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door dezelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan tal bedenken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. En de tweede schriftlezing uit Ezechiël 12, vers 21 tot en met 28. En dan zingen we daarna als inleiding op de verkondiging Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, wat is dat voor een zegswijze bij u in het land van Israël? De tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit. Daarom zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ik zal aan deze zegswijze een einde maken en men zal ze niet langer gebruiken in Israël. Zeg daarentegen tot hem, de tijd is nabij en de vervulling van elk gezicht. Want er zal geen bedriegelijk gezicht, noch verleidende waarzeggerij meer zijn onder het huis Israëls. Ik, de Heere, zal het woord spreken dat ik spreken zal en het zal in vervulling gaan. Niet langer zal het worden uitgesteld, want in uw dagen, in weerspannig geslacht, zal ik een woord spreken. En ik zal het ten uitvoer brengen ook, luidt het woord van de Heere, Heere. Het woord des Heere kwam tot mij, mensenkind. Zie het huis Israël zegt, het gezicht dat hij schouwt heeft betrekking op een verwijderde toekomst. En hij profeteert aangaande verre tijden. Daarom zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere, geen van mijn woorden zal nog langer worden uitgesteld. Het woord dat ik spreken zal, zal in vervulling gaan, luidt het woord van de Heere, Heere. Zalig zij die het woord van hem horen, het bewaren en er ook naar leven. Halleluja. Amen.
Oh.
En direct na de verkondiging zingen we gezang 476, vers 5. Levensvoorstel over de geslachten en wat daar verder volgt. Ik vind het altijd wel fijn om dat te zeggen, want degene die dat gemaakt heeft, Cornelis Reinsdorp, is onze buurman geweest in Rotterdam. Samen met zijn broer, die speelde voortreffelijk op het orgel, hartstikke zo mooi. En daar keken we altijd naar uit als Reinsdorp weer op het orgel zat. Maar de oude Reinsdorp, dokter Cornelis Reinsdorp, heeft ontzaggelijk veel gedaan in het Koninkrijk des Heren, ook als schrijver juist. U kent het allemaal wel, broeders en zusters, jonge mensen, van uitstel komt afstel, zeggen we dan. Nou ja, tijdens het vrije weekend merken we de waarheid daarvan op. Want we zijn in de afgelopen week aan verschillende dingen weer niet toegekomen. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dat is mij tenminste meermalen overkomen. Ja, er zijn dingen die vaststaan, zoals gisteren, twee begrafenissen, een catechesegroep. Dat zijn dingen die vaststaan, maar sommige dingen die schuif je wat voor je uit. Ik heb dat zelf altijd met rondom de Sinterklaasfestijnen. Dan was er bij ons thuis een crisiscentrum ingericht, want op het allerlaatste moment moest er dan nog weer een gedicht gemaakt worden. Ik stelde dat maar uit en dat is dan ook echt zo, dat op dat allerlaatste moment dan ineens dan wordt de geest vaardig om dat te kunnen doen. Ja, we hebben het dan vaak te druk. En met sommige dingen is het gewoon zo, ik weet niet of je dat ook zo, dat je er haast gewoon niet toe kan komen. Telkens is er weer wat anders en je laat het maar liggen tot morgen en je zegt bij jezelf een andere keer. En we constateren van uitstel komt afstel. En daarom lees ik met verbazing, broeders en zusters, jonge mensen, wat Jezus in zijn gebed tot God de Vader kon zeggen. Hij zegt, ik heb mijn werk helemaal afgemaakt. Letterlijk zei hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En tot nog grotere verrassing hoor ik hem aan het kruis uitroepen, het is volbracht. Hij had niets uitgesteld. Hij heeft alle woorden over hem en van hem waargemaakt. Er is dan ook nog een ander gezegde, namelijk uitstel is geen afstel. En dat is iets wat we ook allemaal wel heel goed weten. Ik heb een tijdje terug nog even uitstel gehad van belastingbetaler. En, want dat moest nog wat extra uitgezocht worden. Maar betalen moet ik wel hoor, want van de week gleed het nieuwe aanslagbiljet in de bus. Of ik maar eventjes wilde schokken. En dat doe je dan maar natuurlijk. Dus je moet niet denken dat je er vanaf komt. Uitstel is geen afstel. En dan worden we als bejaarden, en ik mag dat zeggen, want ik hoop binnenkort 80 te worden. Nou, dan ben je toch al iets bejaard zo, hè. Dan worden we als bejaarden nog zo oud. En dan zijn we nog zo gezond en nog zo kwiek en nog zo actief of zo. Eén ding weten we zeker, aan dit leven komt onherroepelijk een eind. Maar er zit eigenlijk ook iets moois in. Ik heb in mijn lange leven heel wat huwelijken mogen voltrekken. In binnen- en buitenland. En dan is het zo verrukkelijk als je na verloop van tijd een kaartje krijgt waar de mensen naar uitgekeken hebben. Deo volente. Ons is een jongetje of een meisje geboren. Prachtig. Triest voor de mensen die er wel naar uitgekeken hebben. En voor wie het helaas die kinderzegen onthouden is. En daarom doet het mij altijd pijn, zoals ik dat van de week las in een dagblad, in een interview, waar twee jonge mensen zeiden, nou het wordt eens tijd dat we een kindje gaan maken. En dan denk ik, ja wat, waar zijn we mee bezig? Wat is dat eigenlijk? Dat is nog steeds een godsgeschenk. Mijn kleinzoontje, kleine Sjaki, die kwam gisteren kwam die thuis van school. Vrijdag kwam die thuis van school. Mijn zoon die belde me dat door en toen zei hij, papa, U moet maar eens goed naar mij kijken. Hij is 5 jaar. U moet maar eens goed naar mij kijken, want ik ben een pareltje. Een pareltje, zei Paul. Ja, zei hij, ik ben een pareltje in Gods hand. Dat heeft de juffrouw gezegd op school. En dat is maar al te waar. Een pareltje in Gods hand. Een enkele keer verliest dat pareltje wel eens een beetje zijn glans, hoor, moet ik zeggen. Maar goed, dan kijk je maar weer eens even goed en dan is alle glans weer aanwezig. Deo volente, zo de Heer het wil. En nou is dit het mooie van de Bijbel, of liever gezegd van het evangelie, van het woord dat de kerk ook door mag geven, dat het werkelijk ook zo is, Deo volente. God wil het en God zal het doen. Als je hem gelooft, dan zal je het ook zien en dan zal je het beleven. Het is de eeuwenoude boodschap van 600 jaar voor Christus, die vandaag de dag nog net zo actueel is als een Twitterbericht. Of Facebook heet dat tegenwoordig, geloof ik ook, ja. Gods uitstel is geen afstel. Dit beweerde Ezechiëls volksgenoten namelijk wel. We hebben het net gelezen, wat zeggen ze? De tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit. Nou, we kennen die opmerking wel van mensen die, zoals dat heet, er niet meer aan doen. Niet meer aan de kerk en aan de Bijbel. Misschien nog wel wat aan God, maar ze het niet meer druk maken om de bedreiging en de belofte van Gods woord. Hier hebben we dat, dat Gods woord. Maar ik hoorde net dat deze Bijbel is gevonden in een tweedehandswinkeltje. Ik zal geen namen noemen die erin staan. Het is namelijk een huwelijksbijbel. Op de tweedehandsmarkt, de huwelijksbijbel. Wat zit hierachter? Wat voor verhaal zit hierachter? Waarom is die in dat tweedehandswinkeltje terechtgekomen? Hij hoort niet alleen in de boekenkast te staan als prachtig ornamentje, maar hoort gebruikt te worden. Dag in, dag uit. Ja, daar hebben we vaak wat moeite mee. We maken ons niet meer zo druk, allerlei mensen, om de bedreiging, maar ook om de belofte van Gods woord. En we meenen te constateren, en dat zei mijn buurman vorige week nog tegen mij, van al die hooggeprezen verwachtingen die jullie als kerk hebben, is nog nooit iets uitgekomen. Ik zei, hoezo tegen hem? Zo over het autootje heen, stonden we met elkaar te praten, even zo op de parkeerplaats. En toen zei hij, het is kerstfeest geweest, anderhalve maand geleden. Kerstfeest geweest, daar was er wel terechtgekomen. Hey, jullie maar zingen. En nog eenmaal zal ik komen. Zeg, ik weet dat nog wel uit mijn jeugd, dat we dat zongen. En maar daar geloof ik toch zelf niks van, waarde Heer. Ja, ik zei, daar geloof ik wel wat van en daar vertrouw ik ook op. Trouwens, godsgelovige kinderen hebben daar ook vaak moeite mee. We zingen dat dan wel, nog eenmaal zal hij komen. En we zingen ook, straks zelfs, eens als de bezuinen klinken, een prachtig lied, maar daaruit leven en hoop putten. En met daadwerkelijke liefde die toekomst tegemoet zien. En we moeten maar niet te hard afgeven op die mensen uit Ezechiëls tijd. Het verwijt wat ze maakten. Over woorden zonder daden. Toch ook nog even iets over die profeet. Over Ezechiël en zijn publiek. Dan krijgen we een wat duidelijker inzicht. Het was ongeveer 600 jaar voor de geboorte van Christus. Wiens komst, onder meer ook door Jesaja, nog weer 100 jaar eerder was aangekondigd. En het was nog voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 586 voor Christus door de machtige koning Nebukadnezar van Babel. En Jeruzalem had een nederlaag geleden en een deel van de burgers was al naar Babel gedeporteerd, een koning, politieke en financiële grootte van de stad, maar ook de geschoolde werknemers. En onder hen was Ezechiël, dat betekent God is sterk. Hij was, zoals wij dat zouden noemen, de geestelijk verzorger van de groep ballingen die weggevoerd waren. De ballingen zaten daar in het land zonder de heidenen, in het land der heidenen zonder altaar, zonder tempel, zonder priesterdienst, dat is als vandaag een Jood zonder synagoge. Een protestant zonder de Bijbel. Een katholiek zonder de mis. Een islamiet zonder de Koran. Hun harten waren dan ook nog in de oude tempelstad Jeruzalem. Want dat wisten ze, daar rookten nog de altaren van de dagelijkse offers en daar zegenden de priesters. Daar in het verre westen voor hen, op de heilige bodem van de stad Gods, vandaar zou hun hulp komen. Maar dan gaat hun geestelijke raadsman, hun predikant zou je kunnen zeggen, die gaat ineens verschrikkelijke dingen zeggen. En ze zelfs met een maquette van zand en met allerlei zinnenbeeldige handelingen uitbeelden. De stad Gods, de tempel Gods, het altaar, het heilige der heiligen, met de ark die Gods troon is, dat zal allemaal verwoest worden. God gaat onze stad verlaten, de heiden Nebukadnezar zal haar innemen en verbranden. God wil er niet langer wonen. Hij heeft zijn heerlijkheid van zijn troon teruggetrokken. Heel die stad en al het heilige is waardeloos geworden. De brand erin. Moet u zich dat nou eens voorstellen als geestelijk verzorger? Ik heb dat zelf vaak genoeg gehad. Aan boord van haar majesteits marineschepen of zo. Om de mensen moed in te spreken. En ik weet het ook van mijn familie uit de concentratiekampen. We kenden dominee Overduin in de tijd in Dachau. Die sprak de mensen moed in, die daar gevangen zaten. Die zeiden, er komt het eind aan deze tijd hoor. Je weet het zeker, God zal ons verlossen. En moet u zich nou voorstellen dat dominee Overduin daar in Dachau gezegd zou, het wordt allemaal niks. Je kan het vergeten, misschien worden we bevrijd, maar het zit er helemaal niet in dat we bevrijd worden. En dan is er toch nog een grote puinhoop enzovoort. En dan waren de mensen nog verder de put ingegaan. Als ik dat gezegd had van waardeloos hoor, dat varen van ons staat allemaal niks meer voor enzovoort. Die sprak de mensen geen moed in terwijl ze op het punt stonden om bijvoorbeeld slag te gaan leveren. Nee, dat doet ook de benen. Die bewuste Ezechiël. Hij zegt dat in plaats van dat hij ze hoop en moed geeft, hij zegt de brand erin. Waarom? Waarom, broeders en zusters, jonge mensen? Omdat het alleen nog maar show was. Offers brengen. Eredienst houden. Het heilige naderen en intussen allerlei wandaden bedrijven. Slaven houden tegen de wet. Weduwe geen recht doen. Werknemers onderbetalen. Gemeen zijn in zaken. Allemaal vrome woorden sprak men daar. En ze deden lelijke daden. En de tempel werd gebruikt als een religieus apparaat, zoiets als een automaat. Je stopt er een eurotje in en je haalt eruit wat je hebben wil. Zo brengen jullie een offer, zegt Ezechiël. En dan moet God jullie zin doen. En doet hij het niet, nou dan ga je naar een afgod. En van wie je het meeste denkt te krijgen, dat is de populairste god. En er striemden de profeten hem. Heeft God jullie niet ingepraat? Hoor Israël, de Heere onze God is enige Heer. En gij zult geen andere goden hebben. En gij zult niet doodslaan, echt breken, stelen, liegen, maar oprecht en rechtvaardig leven. Je medemens liefhebben als jezelf. En nederig met schuldbelijdenis in mijn heiligdom komen. Nou, vanwege je afgoderij, je schijnheiligheid, je goddeloze en asociale praktijken verdwijn ik uit jullie stad en verbrand ik mijn tempel. Ik krijg daar kippenvel van, weet je dat? Als ik zoiets hoor. Dan krijg ik de koude rillingen. Maar niet dat ze zich daar veel van aantrokken. Want dat zei Ezechiël nou al sinds hun deputatie ongeveer 10 jaar geleden. Hij bleef dat maar herhalen. En het was natuurlijk loos alarm. Trouwens, dat wisten ze wel zeker. Nebukadnezar zou aanwezig wezen. En Jeruzalem als vestingstad gebruiken tegen Egypte. Maar vooral, God kon toch zijn tempel niet prijsgeven? Dat zeiden toch ook al die andere profeten in Jeruzalem zelf? Nou ja, behalve dan die ene, Jeremia. Maar dat was een landverrader, omgekocht door Nebukadnezars officieren. Trouwens, zou er al enige waarheid in zijn profetie zitten, dan zal het toch pas een hele verre toekomst betreffen.
En daartegen, broeders en zusters, daartegen moet Ezechiël dan maar steeds weer zeggen, Gods uitstel is geen afstel. En zo moeilijk is het nu voor een mens om Gods woord te accepteren, als dat lijnrecht tegen je eigen gedachten en wensen ingaat. Zo moeilijk om Gods wegen te volgen. Zo onvoorstelbaar is wat Gods plannen en uitvoeringen zijn. En daar hebben gelovigen vaak de grootste moeite mee. En daar halen anderen, niet gelovigen, de schouders over op. Het doet ze verder niks. Ach ja, hier, God had zelf die tempel laten bouwen. Nou zou hij hem in brand laten steken. Hij had zelf zijn belofte aan de tempeldienst verbonden. En nou verklaarde hij ze waardeloos. God zou hun bevrijder van alle vijanden zijn. En dan liet hij Nebukadnezar in de baas spelen. En moest men nou zo'n profetie gewillig accepteren? En laten we eens eerlijk zijn, broeders en zusters, jonge mensen. Wie van ons vandaag kan Gods gang door de wereld nog precies volgen? Dat is toch ook heel erg moeilijk. Waar is recht? Waar is onrecht? Waar is geloof? Waar is verzet? Waar is liefde? En waar is haat? Aan welke kant moeten sommigen gaan staan? Die weten dat niet meer. Aan de kant van Israël of van de Palestijnen. Ik denk aan grote uit het CDA. Die ook zo redeneren. Dat de pas en de onpas eventjes poneren. Daar moet je erg voorzichtig mee zijn, vind ik. Er zijn zoveel brandpunten. Egypte. Kijken we er niet iedere dag naar? Al die landen daar in het Midden-Oosten. En beperken we ons tot de kerk. Wat is er met de kerk aan de hand? Ja, de kerk die zet haar getuigenis voort. Hoe? Vrome gezangen, schone liederen, dure woorden van vrede en blijdschap, riep mijn buurman over mijn autootje heen. Jullie hebben zelfs eer en zijn God gezongen natuurlijk, hè? Nou, wat koop je daarvoor, zei hij. Wat verandert er door in de wereld? En wordt de kerk zelf er ook anders door? Net als Ezechiëls hoorders zeiden dat ook 60 jaar na Christus, 60 jaar na Christus, van de apostel Paulus, van de apostel Petrus, waarvan we net gelezen hebben. En wat zeiden ze? Waar blijft de belofte van zijn komst, van Christus? Alles blijft immers bij het oude, zeggen ze, al vanaf de schepping af aan. En we kennen het verwijt van anderen, en misschien van jezelf ook wel een beetje. Komt Jezus Christus wel terug? En wanneer dan? En wie gelooft dat nou echt? Wie gelooft dat nou zo dat hij er rekening mee gaat houden? Ja, Luther die deed dat. Als hij zei, als ik weet dat Jezus morgen terugkomt, dan zal ik vandaag nog een boompje gaan planten. En dat is geloven. Maar heel veel mensen die geloven dat niet meer. Het zal in ieder geval in mijn tijd wel niet meer gebeuren. En daarmee houden ze dan geen rekening meer dat het toch wel zou kunnen gebeuren. Rekenen we werkelijk met de terugkomst van Jezus Christus? Leven de kerkmensen ook niet met die gedachten die ik nou net zei? Ik zal het in ieder geval wel niet beleven. Maar dan vraag ik mij af, broeders en zusters, wat beleven die mensen dan wel? Laten ook zij hun profeet maar praten om intussen hun eigen gang te gaan en vast te houden aan hun ingeroeste voorstellingen en aardse idealen. Leven ze werkelijk met deze Jezus die in Bethlehem als Gods zoon is gekomen en als God der heerlijkheid en koning der koningen tot deze aarde zal terugkeren? Toen niemand het geloofde, bleef Ezechiël toch Gods komst en toekomst verkondigen. Verwoesting van stad en tempel, maar ook het visioen van de nieuwe geestelijke woning Gods en van het nieuwe Jeruzalem, de stad wier naam is, de Heere is al daar. We hebben in de tijd grote optochten gehad over banden, bom en weet ik wat die al, en alle toestanden en dergelijke. Ik heb daar eens met een collega, een goede vriend van me, naar staan kijken, naar zo'n tocht. En ze riepen allemaal, de wereld vergaat binnenkort. De wereld vergaat binnenkort. En toen konden we allebei onze mond niet dicht houden. En we riepen... En het komende Vrederijk zal ook binnenkort aanschouwen zijn. We werden uitgelachen. Want de wereld zou toch gewoon vergaan, afgelopen uit door atoomoorlog of zo. Het Vrederijk praat ons er niet van. Toen niemand het geloofde, bleef Ezechiël toch Gods komst en toekomst verkondigen. En zo blijft de kerk haar getuigenis voortzetten met de prediking: Jezus komt weer bij u. En om die verwachting wakker te maken, doet God ons de grote revolutie van de 20e en 21e eeuw beleven. We weten daar zelf van. Ook dat de helft ons niet is aangezegd. Van die diep ingrijpende veranderingen die onze samenleving wacht. Veranderingen ook van in en door de kerk. En zoals God in de tijd zijn heiligdom verwoestte omdat het tot een vroomheidsapparaat misbruikt werd, of een politiek apparaat, werd gebruikt naast de dienst van de vele andere afgoden. Zo zijn er nu ook vele heilige huizen tot onbewoonbare woning verklaard. Of ze zijn ook al afgebroken. We kennen het allemaal wel. Alles kwam een beetje op de helling. En we moeten leren dat we er geen verstandig woord over kunnen zeggen. En nog minder een verantwoorde houding tegenover kunnen aannemen. Zonder dat wij ons hart gewonnen geven aan de leiding en verlichting van de Geest van Christus, die ons weer opnieuw het ABC van het geloof en het geloofsleven leren moet. Daarom komen we bij elkaar. In gebedskringen, in diensten, om dat elkaar ook te vertellen. Want anders, broeders en zusters, dat zou heel gevaarlijk zijn. Anders ontgaat ons alle de echte inhoud van de profetie. Gods uitstel is geen afstel. Zoals hij zijn tempel verwoestte om Israël de Messias te doen verwachten, die zelf Gods tempel was, zo blijft hij werken met zijn wereld en zijn kerk om ons de terugkomende Heer en Heiland te doen verwachten, liever vroeg dan laat op de wolken. Maar vandaag al, ook door zijn woord over het rond der aarde, komen tot u hier in de kerk. En via de radio, en via de televisie, en via de pers, en noem het er maar op. Op duizenden manieren wordt ons verteld. Ik kwam al, en ik ben er, en ik zal er morgen zijn. Ik zal mijn woord waar aan u maken, de bedroefde, beproefde, bejaarde, eenzame, gelukkige, voorspoedige, blijde en rijke mensen. Zie, ik sta voor de deur van uw hart en ik klopt. En wie klopt, zal worden opengedaan, staat er. Ja, daar herinner ik mij ineens een catechese groep die ik had van ook een paar buitenkerkelijke jonge mensen die daarbij zaten. Was nog bij de marine. En toen zei een van de jongens, die zei, dominee, daar klopt helemaal niks van wat daar staat, hoor. Ik klop al zo lang, maar de deur gaat voor mij niet open. En toen zei John, een absoluut buitenkerkelijke jongen, en die zei, kijk hoe ze, die zei, nou dan lees je het niet goed, want dat staat er helemaal niet. Nou, wij allemaal de Bijbel gepakt, ik hoop natuurlijk het lezen. Ja, het staat er wel. Klopt, en u zal worden opengedaan. Ja, hij zegt, dat staat er. Maar wat jullie ervan maken, dat staat, klopt en je zal direct worden opengedaan. Maar dat staat er helemaal niet. Er zal direct worden opengedaan. Maar soms zal het heel erg lang duren. Maar ik ben ervan, hoor je het, uit de mond van een niet-kerkelijke jongen. Ik ben ervan overtuigd dat als je klopt en maar lang genoeg blijft kloppen, dat de deur zal opengaan. Dan zeg je daar toch op. Halleluja, als dominee natuurlijk zo, als je dat hoort. En met bewondering keek ik naar deze jongen en dacht, een geloof, wat een geloof heeft deze niet-kerkelijke jongeman. Hoor je me wel? Doe me dan open, zegt Jezus. Mijn komst tot mijn wereld is inclusief met entree bij u persoonlijk. En zult u het zelf ook ondervinden. Dat mijn uitstel geen afstel is. En ik vervul al dadelijk van tal van beloften aan uzelf met mijn nabijheid. Mijn troost, mijn kracht, mijn zegen. En ook doordat je geen verzet meer gaat plegen tegen mijn profetie, maar die doorgeeft aan de ander, om samenwerkend, wakend op mij te wachten. Zo kom ik nu al, en spoedig, tot de wereld van Gods liefde. Houd dat vast, broeders en zusters. Eén dag is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. Hij zal komen om alle dingen nieuw te maken. Dat geeft ons kracht en moed om in het leven te staan. En vol verwachting ook uit te kijken naar de nieuwe week, naar het nieuwe jaar en weet ik hoe of wat. Omdat dat een van de hele weinige zekerheden is die er zijn in het leven van elke dag. Amen. Samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u voor uw belofte die u hebt gegeven. We danken u voor uw zoon, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, maar ten derde dagen is weder opgestaan van de doden. Hij die ons voorgaat, Hij die zal terugkomen om alle dingen nieuw te maken. Wat een geweldige troost is dat in deze rumoerige wereld van vandaag de dag. En ook de zekerheid dat we niet alleen op uw belofte mogen rekenen, maar ook op uw zegen. Dat we onze zegeningen mogen tellen dag in, dag uit. Ver weg en dichtbij. En dan bidden we u voor de zendingsvelden, waar ook ter wereld. We bidden u voor al die mensen die uw woord doorgeven, vlakbij en ver weg. Soms met moeite, soms met bevende handen. We vragen u, wilt u met al die mensen zijn? Wilt u hen sterken en zegenen door uw Heilige Geest? Maar ook de mensen die hier zijn, die moeten lijden op de een of andere wijze. Wil u ook dank zeggen dat Gert Matke weer thuis mag zijn? Vragen uw hulp, uw zegen, uw kracht ook voor zuster Dekker, die in het verpleeghuis verpleegd wordt. We bidden u voor de ouderen. Het ouder worden gaat niet altijd even makkelijk, soms met verdriet, soms met pijn.
En als je een lang leven achter de rug hebt al, dan mag je ook de verdrietige dingen daarvan zien. Mensen die je missen moet, iedere dag weer opnieuw. Mensen die om je heen stonden, kinderen of kleinkinderen. Goede vrienden en vriendinnen. Mensen die ons zijn voorgegaan. We bidden nu voor Egypte. We bidden nu voor Israël. We bidden nu voor het hele Midden-Oosten. Want we hebben een zekerheid dat de wereld in uw handen is. We bidden nu voor onze regering. Geef dat uw liefde dwars door allerlei handelingen die ze verrichten zichtbaar mag worden. Dat is het wonder wat u door uw Heilige Geest vaak wilt bewerken. En wil ons dan een open oog geven. En een open hart. We bidden u voor ons koninklijk huis. We bidden u voor elkaar. Samen onderweg. We bidden u voor onze jonge mensen. Dat ze vol mogen houden. Te mogen weten dat de belofte van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Wilt u ons horen als wij ons onvolmaakte gebed met het volmaakte gebed van onze Heer Jezus Christus besluiten voor deze wereld. En dan zeggen we, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan moet ik u toch nog even zeggen, dat woord van onze God is wereldwijd. Maar ik kreeg van een oud schoolvriendje van de lagere school, moet u zich voorstellen, uit de 30e jaren. De lagere school. Kreeg ik een mailtje uit Canada, uit een heel klein dorpje. En daar had hij de dienst beluisterd hier uit deze kerk in Noordwijk aan Zee. En dat is toch een wonder. Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk. En zo hebben we elkaar weer teruggevonden. Toevallig, tussen aanhalingstekens, was hij wat aan het mailen. Er kwamen wat kerkdiensten op het spoor. Mijn naam was hij al lang vergeten, dus daar ging het ook helemaal niet meer om. En dan ineens, dan luisterde hij naar die dienst. Nee, hoe is het mogelijk? Over het rond der aarde. Voor mij is dat altijd weer een teken. Dat Gods woord nooit ledig weerkeert. Wij mogen samen onze gaven geven. En wij zingen dan tot slot gezang 300 vers 1 en 6.
kan niemand weten, maar het woord krijgt aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten, gaan de weg hem tegemoet. Jezus Christus, gisteren heden, kom voor eens en kom voor goed.
En vanuit die zekerheid gaan we samen het leven weer verder in. Dragen de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij met u allen.